Goedemiddag gemeente, gasten in ons midden of luisteraars thuis of elders, hartelijk welkom in deze dienst. Deze dienst zal geleid worden door dominee H.D. Rietveld, emeritus predikant uit Nijkerk. De schriftlezing vanmiddag is Genesis 11, vers 1 tot en met 9 en Openbaringen 18, vers 1 tot en met 5. Het thema van deze prediking is de torenbouw van Babel. De collectes. De eerste is voor de diaconie, tweede kerkelijke kas, voor de onderlinge bijstand en advies. En de derde is voor huisvesting Peniel. Het is vandaag de eerste zondag van de maand en zoals gebruikelijk is dan een deel van de collecteopbrengst bestemd voor de diaconie. Deze zondag wordt besteed aan de eigen middelen van waaruit wij als diaconie giften kunnen doen en mogen doen. Heeft u zelf hulp nodig en kunt u ondersteuning binnen uw naaste niet vinden, neem dan gerust contact op met uw wijkteam of met uw wijkdiaken. Ook dat valt onder het begrip gemeente zijn. Als u vandaag bij ons te gast bent, kunt u uw bijdrage deponeren in de collectezakken bij de uitgangen van de kerkzaal. Wilt u een bijdrage overmaken, dan kunt u de gegevens hiervoor vinden op onze website www.peniel.nl. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 8, vers 1. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting ook in dit middaguur is in de naam van de Heere, de God van Israël, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, hier en thuis en elders, genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen van Psalm 2 en daarvan de versen 1 en 2. Wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart van de volken ingenomen? De vorsten zijn vermetel samengekomen om God de Heere zelfs naar de kroon te steken. En ook het tweede vers, maar de opperheer die zijn geduchte stoel op sterren sticht en grondvest op de wolken, zal lachen met dat vruchteloos gevoel. Dus de opstand van de mensheid tegen de Heere, daar gaat de tekst van de prediking ook over. Psalm 2 vers 1 en 2 zingen we nu.
Thank you.
Wij doen, gemeente, met de Kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we zingen daarna van Psalm 96, het zesde vers: aanbid hem nederig al uw leven. Hem die een goddelijk licht van zich verspreidt, leer aarde voor zijn majesteit en zijn aangezicht te beven. Ieder spreekt nu in zijn of haar hart de aloude woorden mee: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, de derde dag wederom opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We willen uw gemeente samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over deze eredienst. Heere God in de hemel, voordat wij uw woord openen, willen we eerst komen om u te vragen of u met uw Heilige Geest dat woord wilt openen voor onze harten en onze harten voor het woord van u. Het evangelie, die geweldige boodschap voor een wereld verloren in schuld. Boodschap van genade, boodschap van verzoening. Opwellend uit uw goddelijke zondaarsliefde, onbegrijpelijk voor ons. Maar u hebt de vaste wil, Heere, om zondaren te behouden. U wilt niet, zo staat het ronduit in uw woord, u wilt niet de dood van de goddeloze, van de zondaar, maar dat hij zich zal bekeren en leven. Het echte leven, dat geeft u alleen. Dat kunnen we nergens anders vinden. Dat is niet alleen een lichamelijk bestaan, maar dat is ook een geestelijk bestaan. Dat is niet maar tijdelijk, maar het is eeuwig. Heren, wij bidden u, spreek ook vanmiddag woorden van het eeuwige leven voor ons allemaal, zoals we hier vanmiddag in de kerk aanwezig zijn of via de media mede verbonden zijn. Heren, wij bidden u, wilt u dat overal geven waar uw woord wordt verkondigd, inderdaad door middel van de media die de hele wereld overgaan. We danken u, Heren, dat u dat woord nog steeds laat verkondigen. Ook in die gebieden van de wereld waar uw kerk wordt verdrukt en vervolgd, waar de overheid, kon het zijn, geen evangelie toestaat, binnen laat komen. Maar Heere, Uw geest is niet tegen te houden. Die waait waarheen hij wil. Daar kan geen macht tegenop. U bent over en oppermachtig. En zo, Heere, zal dat woord wat van u uitgaat altijd doen wat u behaagt. Wij bidden u daarom, Heere, voor het werk wat gebeurt op evangelisatieterrein, campings hier in Nederland. U weet het, Heere, wat er gedaan kan worden, juist ook om kinderen of volwassenen te bereiken die van het evangelie helemaal vervreemd zijn. We bidden u voor al dat werk, dat uw woord wordt verkondigd. Heere, wij bidden u, wilt u zich over deze wereld ontfermen? We mogen hier nog rustig bijeenkomen, Heere, er vallen hier nog geen bommen. Er is hier geen oorlog, maar we weten, Heere, wat er elders in de wereld gebeurt. In ieder geval zijn er twee slagvelden. Dan denken we eerst aan Oekraïne, waar het al zo lang oorlogsterrein is. En we denken ook, Heer, aan de, ja, toch ook wel een oorlog in het klein is begonnen tussen Israël en het Palestijns gebied, Heer. We bidden u dat uw vrede daar kan komen. Heer, u kunt alle dingen, u laat de dingen toe, maar u kunt ook de dingen doen halt houden. U kunt alleen de echte vrede aanbrengen. Dat is niet een politieke oplossing, maar dat is de verlossing van het boze in de wereld. En wilt u, Heer, dat koninkrijk van u dan inderdaad met kracht, en kon het zijn met spoed, laten komen, Heer? Het is al gekomen in beginsel, maar wilt u het ook voleindigen, dat de tijd vervuld is en dat de macht van de boze zal verdwijnen, zal teniet gedaan worden, geworpen in de poel van vuur en zwavel. Dat hebt u beloofd, Johannes mocht het al zien. Heren, dan is alle ellende in de wereld voorbij, dan is alle ziekte voorbij, dan is alle nood en dood voorbij. Dan is alle zonde weg. Dan is alle strijd verdwenen. Strijd, Heere, dat is er ook. Conflict tussen de boeren en de overheid, de plannen van de overheid. Heere, wij bidden u dat dit diepgaande meningsverschil toch in redelijkheid kan worden opgelost. En dat, Heere, onze boeren toch ook de tijd krijgen om te veranderen en dat iedereen recht gedaan zal worden, Heere. Daar bidden we om. Wij bidden u, wilt u in genade ook zijn met de volken in Afrika die honger dreigen te lijden of misschien al honger hebben, Heere. U weet het welke gebieden dat zijn. Uw wereld is rijk genoeg. In principe is er genoeg voeding voor iedereen, maar het komt niet op de juiste plaats. En dan weet u, Heere, wat er allemaal aan belemmeringen zijn. U bent goed voor uw schepping, maar wij zijn het zo zelden. We hebben veel eigen belang. Wilt u geven, Heere, dat het besef dat we rentmeesters zijn op deze aarde toch ook steeds beter gestalte kan krijgen? Ook dat, Heere, mogen we van u vragen. Dat iedereen, of die nu een regeringspositie heeft of gewoon een burger is, een individueel mens, dat we toch ons best doen om uw schepping te bewaren. Heere, zo leggen we het allemaal voor u neer. We bidden u, geef ons aandacht voor wat u te zeggen hebt, Heer, want op de eerste paar bladzijden van de Bijbel, daar staat het al beschreven, hoe de mens in opstand komt tegen u. Dat zit in onze aard, kinderen van Adam. Maar Heere, uw genade is meerder dan dat. En dat mogen we ook horen. Geef dat er persoonlijk ook van weten. Wees zo met ons in spreken en luisteren. Heere, we bidden u dit enkel uit genade. In de vergeving van al het zondige wat ons altijd aankleeft. Om Jezus wil alleen. Amen. We willen, gemeente, nu twee schriftgedeelten lezen. De eerste uit het eerste Bijbelboek en de tweede uit het laatste Bijbelboek. Eerst lezen we Genesis 11, daarvan de versen 1 tot en met 9. Dat gaat over de torenbouw van Babel. En dan Openbaring 18, 1 tot 5. Heel de aarde had één taal en eendere woorden. En het gebeurde toen zij naar het oosten trokken, dat zij een vlakte in het land Sinear vonden. En daar gingen ze wonen. En ze zeiden alle tegen elkaar, kom, laten we kleiblokken maken en die goed bakken. En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. En ze zeiden, kom, laten we voor ons een stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten we voor ons een naam maken, anders worden we over heel de aarde verspreid. Toen daalde de Heere neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren. En de Heere zei, zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen. En nu zal niets van wat ze zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten we neerdalen en laten we hun taal daar verwarren, zodat ze geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreidde de Heere hen vandaar over heel de aarde en ze hielden op met het bouwen van de stad. Daarom gaf men haar de naam Babel, want daar verwarde de Heere de taal van heel de aarde en vandaar verspreidde de Heere hen over heel de aarde. En dan lezen we uit Openbaring 18, en daarvan de versen 1 tot en met 5. Openbaring 18, vers 1 tot en met 5. Daar ziet Johannes de val van Babylon. Hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. En hij riep uit met een krachtige stem, zij is gevallen. Zij is gevallen, het grote Babylon, en een woonplaats van demonen geworden, en een schuilplaats voor allerlei onreine geesten, en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels. Want de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken gedronken, en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven. En de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen, ga uit haar weg, mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonde en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel. En God herinnerde zich haar ongerechtigheden. Tot zover de schriftlezingen. We gaan nu, gemeente, ter inleiding op de prediking zingen van Psalm 33 en daarvan de versen 5 en 6. Psalm 33, vers 5 en vers 6. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoge bevel van 's Heeren mond. Ofschoon de heidenen samen list op list beramen, God verbreekt hun raad. En het zesde vers, maar de altoos wijze raad des Heeren houdt eeuwig stand, heeft altijd kracht. Dus 5 en 6 van Psalm 33 ter inleiding op de prediking. Wij willen, gemeente, in antwoord op de prediking zo dadelijk zingen van Psalm 138, vers 3. Dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van 's Heeren wezen. Want hij slaat ofschoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Maar ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan van trotse zielen. En ook het vierde vers: als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Gemeente, de jongens en meisjes leren op school al vroeg, behalve Nederlands, ook het Engels. Dat is immers een wereldtaal, die wordt door veel mensen in andere landen ook gesproken. Maar er zijn nog zoveel meer talen in de wereld. Wel, 6.500. Dat was heel vroeger, in de tijd voor de zondvloed. Was dat niet zo? Toen spraken de mensen maar één taal. Dat weten we alleen uit de Bijbel. Hoe die talen in de wereld zijn ontstaan, dat weet eigenlijk niemand. Maar de Heere zegt dat ons. Wat er vroeger is gebeurd, dat heeft altijd gevolgen voor het heden. En dat zie je ook bij die torenbouw van Babel. We letten op drie gezichtspunten. Het was een eigenmachtige poging. Het was een overmachtig bezoek. En het was een almachtige redding. Eigenmachtige poging, overmachtig bezoek en een almachtige redding. Al eerder was er de zondvloed geweest. Ook al zo'n gebeurtenis met ontzettende gevolgen. De Heere had de toenmalige mensheid moeten straffen, want die trok zich niets van hem aan met een grote watervloed die over hen kwam. Alleen Noach en zijn drie zonen met hun vrouwen hadden die catastrofe overleefd, omdat Noach, staat er ook, genade vond in de ogen van de Heere. En uit die drie echtparen zijn in de loop van de tijd heel wat stammen en heel wat volken voortgekomen. Die hebben zich over de aarde verspreid. Maar dat gebeurde ook niet vanzelf. En dat lezen we hier in Genesis 11. Er was een ingrijpen van God voor nodig. Je zou denken dat de mensen de opdracht die de Heere vlak na de zondvloed aan Noach en zijn zonen gaf om de aarde te vullen, dat ze die wel zouden hebben opgevolgd. Ze mochten zich over de hele aarde verspreiden. Er was genoeg land om te bouwen en te bewaren, om ervan te leven. Maar nee, wat deden ze? Het wordt in een paar versen hier beschreven, in Genesis 11, maar daar hebben ze natuurlijk langer over gedaan. Ja, ze leefden in het begin al wat hogerop in de bergen, stel ik me zo voor, hè, want daar was immers de ark en daar kwamen Noach en zijn zonen naar buiten op de berg. Eerst hebben ze waarschijnlijk in spelonken verbleven, maar dat was natuurlijk niet zo vruchtbaar. En dan daalden ze af naar beneden, naar het riviergebied, de vlakte, waar rivieren waren met vruchtbare grond, de vlakte van Sinear, waar ook al de toenmaals bekende rivieren van Mesopotamië, de Eufraat en de Tigris, het huidige Irak, daar moet je dan aan denken. Daar wilden ze natuurlijk beschut wonen, hè, tegen het zonlicht, maar ook tegen de roofdieren. En dan kwamen ze op het idee om huizen te bouwen. Dat was voor het eerst. Ze hadden natuurlijk wel stenen, rotsen uit de bergen kunnen halen, stukken rotsblokken, maar ja, die hadden natuurlijk geen gemakkelijk formaat om er iets mee te bouwen. En dan staat er in vers 3 dat ze tegen elkaar zeiden: kom, laten we kleiblokken maken en die goed bakken. Die klei die haalden ze bij de rivier vandaan natuurlijk. En die konden ze in een bepaald handig formaat kneden en dan op vuur bakken tot het harde stenen waren, tichelstenen. En op de bodem daar, daar zit in de grond nog een soort teer of asfalt van aardolie. Die is wat kleverig, leemachtig, kan goed als cement tussen die stenen gevoegd worden. Dus we zien, gemeente, dat de mensheid in de eerste tijd best wel inventief was. Ze konden wel wat uitvinden, creatief ook. Vind je al eerder in Genesis 4, in het nageslacht van Kain, daar had je ook al van die slimme mensen. Je leest in Genesis 4 van Jabal, Jubal en Tubal Kain. Jabal, dat was de vader, de uitvinder dus, van hen die in tenten woonden. Dus die man had in de gaten dat je dierenhuiden kon bewerken. En die kon je aan elkaar naaien. Dan had je mooie tenten tegen het zonlicht. Hij wist dus van naaien en weven en leerlooien. Hij was veehouder. En dan had je Jubal. Dat was een man die in muziekinstrumenten bedacht. He, snaren van darmen, van dieren. Op een krom hout gespannen. En de fluit, he, een holle rietpijp met gaten erin. Het zullen wel eenvoudige instrumenten geweest zijn, maar toch, ja, het moest allemaal een keer worden uitgevonden. En dan had je ook Tubal Kain. Dat was de eerste van alle latere koper- en ijzerbewerkers. Dus die man die had, die kreeg het door dat staalharde spul, dat kon je in het vuur buigen. En daar kon je dan hamers en bijlen van maken. Die Jabal, Jubal en Tubal Kain van Genesis 4, dat waren dus mannen die de eerste stoot gaven, om zo te zeggen, aan de menselijke cultuur. Veeteelt, landbouw. Kunst, hè, voorwerpen, techniek, muziek. En dan waren de zonen van Noach, het nageslacht van Noach na de zondvloed, het was weer een fase verder in de menselijke cultuur. Zij vonden dus uit dat je van klei, rivierklei, die kon je drogen laten in de zon of boven het vuur bakken in handbare, behandelbare keien. Stenen. Dus zij bouwden dus de eerste huizen. Kom, zeiden ze. We hebben stenen genoeg, laten we een stad bouwen. En laten we ook een toren bouwen, waarvan de top in de hemel reikt. Zo'n toren is een mooi uitkijkpunt. Over het hele gebied heb je dan uitzicht. Je kunt de vijand zien aankomen, of wie of wat dan ook maar. En daarbij, als iemand misschien verdwaald was, kon hij de toren in de verte zien en dan wist hij, daar moet ik naartoe. De toren van Babel. Wat is daar nou verkeerd aan, zou je denken? Nou, het laat in ieder geval zien dat de mensen in de wereld van toen zich toch niet helemaal op hun gemak voelden na de zondvloed. Ze bleven maar bij elkaar wonen met de gedachte, samen zijn we sterk. Het moet een soort vestingtoren geweest zijn. De mensen wilden een toren die tot in de hemel reikte. Maar niet om aan God te offeren, dat zou je denken, want er zijn in de oudheid wel torens geweest, dat waren tempeltorens. Hè? Want de heidenvolken die dachten, de goden wonen boven. Dus als je nou een hoge toren maakt, dan ben je dichterbij ze en dan kun je de offers laten zien. Tempeltorens. Maar dat was hier niet het geval in Genesis 11. Er staat in vers 4, laten we voor ons een naam maken, anders worden over heel de aarde verspreid. Dus twee motieven. Eerst laten we voor ons een naam maken. Onze naam moet eeuwig eer ontvangen, om even een psalmregel te misbruiken. De eer, de roem van mensen. En dan noemen ze ook nog een ander motief, dat is anders worden we over de hele aarde verspreid. En dat willen deze mensen blijkbaar niet. Dan zouden ze veel kwetsbaarder zijn dan wanneer ze dicht bij elkaar bleven wonen. Veilig binnen de stad met die grote vestingtoren. En zo was de toren van Babel een teken van hun trots. Van hun prestatie. En van hun angst om buiten die veilige stad te gaan. He, zoals wanneer iemand een grote mond heeft om indruk te maken, maar van binnen best wel een beetje bang is. Kom je tegenwoordig ook nog tegen onder de mensen. Dat geldt niet alleen voor nu, maar ook voor toen, maar ook voor nu. Want wij maken precies hetzelfde mee. Aan de ene kant weten we dat we veel kunnen presteren als mensen. Kijk maar naar onze wetenschap, onze techniek. Ja, aan de andere kant hoeft er maar een kleinigheid te gebeuren. We hebben dat met die hele coronaperiode gezien. Eén klein virus en de hele zaak ligt op zijn kop. We zijn bang voor wat ons kan overkomen. En zo vindt God ons, mensen, trots op onze prestaties, eigenzinnig, eigenmachtig, maar van binnen best wel weten dat je kwetsbaar bent. Dan moet u eens verder lezen. Want als die trotse mens dan een hoge toren heeft gebouwd met zijn moderne bouwmethode, een toren die tot aan de wolken reikt, de eerste wolkenkrabber van de geschiedenis, dan komt de Heere naar beneden, vers 5. Er slaat, toen daalde de Heere neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren. Kom, hadden de mensen gezegd, kom laten we een toren bouwen. Maar de Heere die zegt, kom, ik kom naar beneden. De Heere moet neerdalen, moet u ook goed bekijken, de Heere moet neerdalen om die hoge toren, hij zit tot zoveel hoger, hij moet neerdalen om dat kleine torentje, het Lego-torentje van de mensheid te bekijken. Dat is de humor van de Bijbel, zei een Bijbelcommentator. Moet je kijken, de Heere moet naar beneden komen om die megatoren van de mensheid te bezien. Zoals een volwassen op zijn hurken gaat zitten om het torentje van Lego te bekijken. Want zo zijn de verhoudingen, hè? De grote God vanuit de hemel ziet deze aarde als een klein bolletje. Wel een mooie kosmos, want zo wordt er bij de aarde ook genoemd, een sieraad. Ja, wij komen er in deze tijd steeds meer achter hoe groot de kosmos is. En wat is dan een toren van de mensen om de hemel te bereiken? Daar kom je toch niet. Ik las dat in een van de oliestaten in Dubai. Daar is een toren gebouwd van 828 meter hoog. Lange spits zat er nog bovenop. Met elkaar dus 828. De lucht in, de hemel in, om met Genesis 11 te spreken. Maar nogmaals, hoe hoog zo'n toren ook is voor de Heer, is het een Lego-torentje, nog minder. Dus we lezen, gemeente, dat de Heere komt kijken. Ja, en dat zegt ook al iets over wat de Heere gaat doen. Vergelijkt u het maar met wat een rechter doet, die over een zaak vonnis moet vellen. Er zijn situaties waarin die rechter eerst ter plaatse gaat kijken hoe het nou precies zich heeft voorgedaan. En dat doet de Heere hier ook. En dan staat er in vers 6 dat de Heere zegt, zie, zij vormen één volk en één taal. Ze zijn nog een eenheid, die mensen. En dan krijgen we nog een belangrijke overweging te lezen die de Heere bij zichzelf zegt. En dat is voor ons als Bijbellezers van zoveel eeuwen later een opvallende uitspraak. Daar moet je niet overheen lezen. Want daarin zegt de Heere immers hoe hij over ons mensen en ons kunnen en onze plannen denkt. Dan lees je namelijk dat de Heere zegt, dit is het begin van wat zij gaan doen. En nu zal niets van wat ze zich voornemen om te doen voor hen onmogelijk zijn. Ziet u dat? Dat zegt de Heere hier. Hij ziet dus het begin, hij ziet die torenbouw en dan zegt hij, dat is het begin. En nu zal niets in de toekomst, zal niets voor hen, wat zij zich voornemen om te doen, voor hen onmogelijk zijn. Ja, wij mensen zijn naar het beeld van God geschapen. Dat is zo. Dat betekent eigenlijk naar het beeld van God. Dat betekent eigenlijk in betrekking, in relatie tot God. Maar ook dat we dus in bepaalde opzichten op God lijken, hè? Wij lijken op de Heer, want wij kunnen ook plannen maken, wij hebben ideeën en we kunnen ze ook uitvoeren. Hè, ons woord creatief, een mens is creatief, dat komt van het woord creëren, van scheppen. Nou, God is de grote creator en wij creëren ook wel wat. God doet het ook, die doet het op goddelijke wijze. De natuur is er vol van, hè, wat God allemaal niet gecreëerd heeft. Zoveel dierensoorten, duizenden soorten. En bloemen en noem alles maar op, alles geschapen. Dit is het begin van wat zij gaan doen. En nu zal niets van wat ze zich voornemen om te doen voor hen onmogelijk zijn. De oude Statenvertaling, niet te herzien, die heeft het als een vraag. Maar nu zou hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken. Alsof het een vraag is van de Heer. Maar de kanttekenaars hebben er al bij staan dat het ook zonder vraagteken kan worden vertaald. Nu zal hun niets afgesneden of belet worden van wat zij bedacht hebben te maken. In het Hebreeuws is niet uit te maken of het een vraag of een constatering is. Maar de Heere ziet dus dat eerste begin van die torenbouw, wat die mensen gedaan hebben. En hij spreekt dus uit dat in de toekomst meer mogelijk zal zijn door de mensen. Hij laat het dus toe. Dat is een heel belangrijk gegeven, gemeente. We zien het vandaag om ons heen gebeuren. De Heere laat toe dat een mens groot kan worden in zichzelf. Kan een hoop presteren, ja dat is zo. Aan de ene kant kan de Heere alles stoppen, alle plannen van de mensen teniet doen, maar hij kan het ook toelaten, tot op zekere hoogte. En dat is het nou. Hoogte die door God wordt bepaald. Wij die nu al in de 21ste eeuw, na de geboorte van de Zoon van God op aarde leven, wij maken het mee in onze tijd dat de technische ontwikkelingen in een razend tempo zich doorzetten. Je ziet het op allerlei gebieden. De ruimtevaart, de geneeskunde, de computertechniek, alle nieuwe media die zijn ontstaan. Door die wereldwijde communicatie versnelt alles ook nog. Wapenontwikkelingen versnellen zich ook. Wat op de ene kant van de aarde wordt ontdekt, dat wordt op de andere kant van de wereld uitgewerkt. Zo snel gaat dat. Globalisering. We leven in een wereld die steeds meer samenwerkt. Je krijgt een soort samenballing van machten die eerst nog tegen elkaar opstaan. Dit zie je gebeuren, grootmachten die het met elkaar uitvechten, wie is nou de machtigste? En dan denk ik maar, dan komt op een gegeven moment iemand, een vredemaker, die in de plaats van Christus zogenaamd de vrede op aarde zal brengen. En dan komt Christus. Wij leven in een Babelcultuur. Dat heeft een christenfilosoof een half jaar geleden al gezegd. Een Babelcultuur. Waarin de levende God niet wordt erkend. De wetenschap weet het. Van God weten we niks. Een Babelcultuur. Als beelddragers van God heeft de Heer ons met gaven toebedeeld. Ver boven wat dieren kunnen. Maar we kunnen ons wel afvragen, hoe ver mogen we? Hoe ver kunnen we? Ja, hoe ver kunnen we, dat is ook nog een vraag. Maar hoe ver mogen we? Neem alleen al de medische ontwikkelingen. Hoe ver mag je nou gaan? om levens geboren te laten worden, levens te laten sterven. Wat zou dan nog mogelijk zijn? Robotisering? Hebben we de grens van het ethische al bereikt? Of wat is nog aanvaardbaar en wat niet? Wat gaat ons te hoog en te ver? De verfijning van alle technische middelen tegenwoordig, nou, daar hoef je ook niet altijd blij om te wezen, hoor. Wat er in China gebeurt, hè, die camera die je hele leven lang je in de gaten houdt, op de straat en op je werk, die camera registreert alles. Het wordt allemaal opgeslagen in de computers of in de cloud of waar dan ook. Maar een kwaadwillige overheid die kan je zomaar helemaal volgen, je gangen. Hoe ver is het er vandaan wat er in Openbaring 13 staat? Dat niemand meer kan kopen of verkopen zonder het teken, het merkteken van het beest. Daar hoef je toch niet al te veel fantasie voor te hebben, dat zo'n vraag leeft bij een bijbellezer. Je kunt er soms bang van worden. Groeit het ons niet boven het hoofd, boven onze menselijke maat? De mensheid uit Genesis 11, die ging zich te buiten aan wat ze al konden presteren. En het is in onze tijd eigenlijk niet anders. En dan moet het ons opvallen, gemeente, dat Babel heeft in de Bijbel geen beste naam, dat weet u. Dat was al het land waar Israël in ballingschap moest gaan, waar de levende God niet werd erkend. De Joden moesten leven ver van de tempel in Jeruzalem, ver van de dienst aan Yahweh, de God van de vaderen, de God van de schepping van hemel en aarde. Later, in het boek Openbaring, dat hebben we ook gelezen, daar lezen we van Babylon, dat is de vergrieksing van de Babelnaam. Babylon, de grote stad, hè, die heeft invloed in de wereld. Alle koningen der aarde bedrijven handel met Babel, Babylon, hè, dat is het. Dus ook de macht van de goddeloosheid, van de afgoderij in Openbaring 17, dat is dan het hoofdstuk daarvoor. Daar ziet Johannes een vrouw op een scharlaken beest, bekleed met purper en scharlaken en getooid met goud en edelstenen. Luxe tot en met, welvaart tot en met. En op haar voorhoofd staat de naam het grote Babylon, de moeder van alle hoeren en de gruwelen van de aarde. En hoererij is in de Bijbel heel vaak afgoderij. Afgoderij. De god van Babel, van Babylon, dat is de god van de erotiek, jazeker. Maar ook de god van de techniek, en ook de god van de economie. En dat grote Babylon, dat grote Babel, dat komt te vallen. Als Gods oordelen over deze wereld zullen komen, dan pas, dan stort het grote Babel pas in één. Dat lees je in Openbaring 18, dat die engel met een luide stem roept, ze is gevallen. Dat grote Babylon, het is een woonplaats van demonen geworden en een schuilplaats voor allerlei onreine geesten. Want, staat erbij, haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel. Daar zie je die torenbouw van zonde. Dat is een echo van Genesis 11. En God herinnerde zich haar ongerechtigheden. Kijk, dus pas aan het einde van onze geschiedenis, gemeente, dan komt het oordeel over Babel. Dan zal blijken wie de verschijning van de Heere Jezus hebben liefgehad als hun zalig maken. Die niet konden leven zonder Christus, zonder de levende God, zonder de verzoening van hun zonde. Dus we zien hier, gemeente, in de eerste bladzijde van de Bijbel al, dat de Heere God de menselijke cultuur toelaat tot op zekere hoogte. Wij zijn en blijven inderdaad maar mensen. Wij worden nooit goden. Al zijn we technisch nog zo knap, wij worden nooit goden. Er hoeft maar even een kink in de kabel te komen van onze hooggeprezen techniek, Je hoeft maar een eenvoudige hacker of een slimme hacker, hoeft de hele boel die kan zo de hele boel blokkeren en dan staat alles weer stil. Of één klein virus kan de hele wereld op zijn kop zetten. We zeiden het al, we zagen het al. En zo lezen we hier in Genesis 11 dat de Heere de taal van de mensen heeft verward. Ze konden elkaar op een gegeven moment niet meer begrijpen bij dat samenbouwen. Joh, geef dat eens aan of we moeten dit nog doen of dat. Wat zeg je? Ik snap je niet. Ze keken natuurlijk raar op dat ze elkaar niet meer begrepen. En toen dat niet op te lossen bleek, ja, toen zijn ze maar uit elkaar gegaan, dat is beter. En toen ging ieder met zijn eigen taalgroep een kant uit. En zo heeft de Heere de mensheid verstrooid over de aarde. En zo ontstonden de verschillende volken en hun leefgebieden. Staat in vers 8. Zo verspreidde de Heere hen vandaar over heel de aarde. En ze hielden op met het bouwen van de stad. Die was dus blijkbaar nog niet af. De toren ook niet, blijkbaar. En dan moet het ons opvallen, gemeente, dat de Heere die stad met haar toren niet meteen heeft verwoest. Hij liet haar staan, bestaan. Dan is ze in de loop van de eeuwen helemaal vervallen, ruïne in de woestijn, verstoft. Maar daar zie je, gemeente, daar zie je Gods genade, dat hij niet meteen met zijn toren kwam. Die mensen die in hun grootheidswaan zo hoog van zichzelf dachten. Hij liet ze doorleven, want zijn plan ging door, hè? Zijn plan ging door, verspreid over de hele aarde. Ik heb de aarde niet voor niks door de zondvloed laten overstromen. En daarna bouw de aarde op. Bewaar haar, wees een goede rentmeester. Hij liet de mensheid doorleven. En daarbij, de Heer heeft gedacht aan de komst van zijn zoon, eenmaal. Hij zou geboren worden in de lijn van Sem, een van de zonen van Noach, die de zondvloed had overleefd. Jezus zou komen om de eigen waan en de eigen wijsheid en de eigen kunde van de mensen te verzoenen voor de levende God. Mensen met een hart op zichzelf gericht in plaats van afhankelijk van de levende God. Ja, wie zichzelf heeft leren kennen, gemeente, die moet ook toegeven, Heere, ik word geboren als iemand die vooral aan zichzelf denkt. Heere, ik zoek het ook liever allemaal zelf uit. Net als de anderen, ik heb u niet nodig, want ik denk dat ik het allemaal zelf wel kan uitvogelen. En vanmorgen hadden we het er ook al over, is de Heere Jezus nou de enige verlosser van de mensheid? Nou, kijk dan maar naar al die andere godsdiensten in de wereld. Kijk maar, dan zul je zien, dat is allemaal geestelijke torenbouw. Wij gaan naar de hemel, wij komen hoger op, wij doen ons best. En dan word je aan het eind wel beloond als er goden zijn. Maar dan moet u eens kijken. Wij hoeven niet naar boven op te klimmen. Gods goedheid is nou juist dat het precies andersom is. Wij hoeven niet naar boven te komen, want God komt zelf naar beneden. Hier in Genesis zie je het al gebeuren. God komt naar beneden. En meer nog mogen we daarvan lezen in het evangelie. Van de uit de hemel gekomen zaligmaker Jezus Christus. Ja, en op die Pinksterdag konden alle Joden het in de talen van de wereld horen. De Heere ging van toen de volken van alle landen in de verstrooiing achterna met zijn evangelie. Alle taalgrenzen over, dat gebeurt nog steeds, hè? Wij leven in een tijd, dat hoorde ik van de directeur van de Wycliffe Bijbelvertalers, die zei, met de huidige computers gaan die vertalingen heel snel, sneller dan vroeger. En hij zegt, volgens mij wordt de eerste vertaler die het laatste aan de vertaling van, op de, die nog nodig is in de wereld, die is nu al geboren. Het duurt maar een mensenleeftijd en dan zal inderdaad in alle talen de Bijbel, of een gedeelte van de Bijbel, zijn overgezet. Het is bijzonder hè, dat wij leven in zo'n tijdperk dat gebeuren gaat. Het evangelie van die op aarde gekomen zalig maken. Die alleen de vrede brengt voor de volkeren. Maar eerst en vooral vrede met God. En dan mag Johannes al zien in het boek Openbaring 20... dat er geen stad meer is op aarde waarvan de toren richting de hemel reikt. Maar dat er een hele stad naar beneden zal komen. Het nieuwe Jeruzalem, een prachtige stad, zegt Johannes in Openbaring 21. Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. Ik zal u zeggen, dat is heel wat anders wat Johannes heeft gezien dan die protserige stad van in de vlakte van Sinear. Die stad van de grootheidswaan van de mensen tegenover God. Nee, dat wordt een woonoord voor alle kinderen van God op de nieuwe aarde. Daar loopt het op uit, gemeente. Dat is Gods plan met deze wereld en zijn gemeente. Dat gaat dwars tegen alle plannen van de mensheid in. Dat gaat dwars tegen alle dictators in, hoe ze ook heet, of ze nou Napoleon of Hitler of Poetin of noem alles maar op. Er zullen er nog wel een paar komen. Maar deze stad van God, die wordt niet beheerst door afgoderij, die wordt niet beheerst door technische macht, die wordt niet beheerst door economische macht en wat niet meer, maar het is genade. Het is de liefde van God voor zijn schepselen. En God zal zijn alles en in alle, door en om Jezus Christus. Het wordt een nieuw paradijs. En dan hou je moed. En dan hou je hoop voor een wereld die aan zichzelf ten onder zal gaan. Dan bidden we voor onszelf en voor onze kinderen om vast te mogen blijven aan het geloof. Het vast te houden, te belijden, staande te blijven in deze wereld. In een tijd waarin je de voetstappen van Jezus hoort. U hoort ze toch, hè? De voetstappen van Jezus. Heren, bidden we dan, laat uw koninkrijk komen en laat uw wil alom op de aarde geschieden. Allereerst in mijn eigen leven. Want ik heb toch geen invloed op die wereld om me heen. Alleen in mijn eigen leven. Maar dan ook in het leven van allen die mij lief en dierbaar zijn. En dat ook eenmaal de aarde met uw vrees, met uw vrede zal worden vervuld. En de macht van de duivel en de zonde en de dood voorgoed verdwenen zal zijn. Heren, maak dat waar. Doet u het zelf, want u belooft het. En u laat geen woord, geen beloftewoord ter aarde vallen. Gemeente, geloven we zo in de Heer, lezen we zo de krant, horen we zo het nieuws? De Heer houdt alles in zijn hand. Wat een zegen. Laten we hem dan de eer geven die hem toekomt. De eer van God en het Lam. Want van het Lam alleen moet ik het hebben. Dat is waardig eeuwig eer te ontvangen. Amen. willen we gemeente de Heere dankzeggen. Heren, we hebben gelezen in dat aloude woord van u, hoe de mensheid na uw eerste straf over de mensheid, na de zondvloed, opnieuw eigen wegen is gegaan. De weg van de hoogmoed, van het naam maken voor zichzelf in plaats van uw naam te heiligen. Heren, dat gebeurt ook in onze tijd weer volop. En het is eigenlijk in de geschiedenis van de mensheid nooit anders geweest. Hoe weinig mensen houden rekening met uw geboden, die toch ten leven zijn bedoeld. Heren, geef dat wij als kerken blijven leven bij uw woord dat eeuwig zeker is en ons zondaren de ware wijsheid leert, ook in deze tijden. Dat we altijd zullen buigen, Heren, voor uw heilige wil, al begrijpen we die lang niet altijd, de hoogheid van uw wegen met mens en wereld. We leven in een wereld, Heren, die steeds verder doorontwikkelt. We hebben gelezen van het begin, die mensheid die zoveel zal kunnen, en we zien het gebeuren. En we vragen ons af, waar gaat het naartoe? De wetenschap, de wereldwijde technische middelen, de oorlogen, de klimaatveranderingen. Alles, Heren, lijkt in onze tijd heen te groeien naar het wereldeinde. Maar u bent en blijft altijd dezelfde. U hebt het al gezegd, Heere Jezus, voordat ik kom, zijn er oorlogen en geruchten van oorlogen, zijn er aardbevingen, zijn er besmettelijke ziekten, zijn er hongersnoden, Heere. U wist er al van en het loopt u nooit uit de goddelijke handen. U bent altijd dezelfde, gisteren, heden tot in eeuwigheid. Uw troon staat vast. Want u regeert en bestuurt het hele wereldgebeuren. Van kleine mensen en volken naar de grote toekomst die u bereid hebt voor allen die u lief hebben gekregen, u nodig hebben gekregen. Heren, wij kunnen als kleine mensen wel eens bang zijn wat de toekomst hier op aarde betreft. Hoe zullen wij, hoe zullen onze kinderen en kleinkinderen kunnen stand houden? De wereld trekt aan alle kanten en de duivel zit nooit stil. Daar hadden we het vanmorgen ook over. We moeten strijden, als het dan maar de goede strijd mag zijn. Goede strijd van het geloof. Van het geloof dat niets van zichzelf verwacht, maar des te meer alles van u. Geef, Heren, dat we altijd op uw woord zullen achtslaan. Ook in ons eigen persoonlijk leven, Heren. Want u bent en u blijft toch nabij ieder mens die het van u alleen verwacht. En dat mag ons hoop en moed en geloofsvertrouwen schenken, Heren. Wilt u het geven aan ons en de onzen? Geef dan heel uw wereldwijde kerk en breid uw koninkrijk uit, Heren, tot in de verste uithoeken van de wereld. Want het is uw schepping en die laat u toch niet verloren gaan. En u doet dat alles uit genade en om Jezus wil. Mogen we zo, Heren, deze zondag dan verder gaan en de komende week, als u dat geeft. Misschien zijn er die nog op vakantie gaan en die er zijn, dat ze mogen terugkomen, behouden en wel. En herdenkt u zo heel het kerkelijk leven hier, de predikanten die hier hun dienst mogen doen, de ouderlingen en de diakenen. De gezinnen, de alleenstaanden, de zieken, de kinderen, de jongeren, Heren, wees ons allen genadig en nabij. En mogen we zo weten dat we bij u geborgen zijn voor tijd en eeuwigheid, dat we dat ieder persoonlijk ook mogen weten. Het poortje staat open. Uw genade is rijk en ruim genoeg. Onze handen mogen we openen. Lege handen die u wilt vullen. Geef het ons allen, Heren. Hoor ons uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Dan is er nu het moment van de collecte die ik noem. En dan gaan we onze slotzang zingen, gemeente. Dat is Psalm 93, vers 1 en 4. De Heere regeert. De hoogste majesteit bevestigt de aarde en houdt door zijn hand dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. Dat zingt de kerk. 93, 1 en 4. Verhef dan, gemeente, uw harten tot deze Heere die u vandaag weer verkondigd is en draag met u zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.